kan het überhaupt dat Rasmus Ekkelkamp dat daarna geluisterd wordt?
Ja, maar die heeft normaal gesproken natuurlijk gewoon een kermis.
Die heeft een kermis, die heeft een occasion, occasionwinkel. Of die doet normaal gesproken in Wuppies of in geluidspanelen.
Ben jij van de occasions of van de occasions?
Ik ben van de occasions.
Ik vind occasion ook zoveel vet.
Ja. Ja, maar gewoon,
ik zou het ook zo vet vinden om gewoon... Ja, hoe mooi als je in Berkel een rode reis gewoon langs de kant van de weg een occasion handelt.
Zullen wij ooit een occasion beginnen?
Het lijkt me eerlijk, met een kooltrui aan. Ja? Dan ga ik daar gewoon de oude 206'en verkopen. Ja, ik zie het wat doen. Dus een bakje koffie.
Ja.
Twee vrienden, waar ken ik ze toch van? Hij deed maar wat bij de quote. En hij zingt af en toe een foute noot. Net niet echt succesvol, niet echt heel beroemd. Twee vrienden, dit is de Zelfs Podcast.
Sanilio.
Hey Jaapie, wat staat je haar mooi rechtop? Heb je de wind tegen gehad?
Nou, ik heb de wind meestal tegen in het leven. Ja. Maar, en ook dit keer weer. Maar ik moet zeggen dat jij er ook fantastisch uitziet. Zullen we elkaar even... Oh nee, dat zei je eigenlijk helemaal niet. Je gaf me helemaal geen compliment.
Het was meer gewoon een neutrale opmerking. Dat je haar nogal overeind staat. Alsof je een soort kip bent.
Een vetkuif.
Ja.
Een Elvis-kuif.
Ja, hoe noem je dat bij een kip? Wat hij op zijn hoofd heeft?
Een hanekam.
Een hanekam, ja precies.
Ja, ik heb een beetje
een kip.
Nee, ik heb een beetje een hanekam. Nou goed.
Ja.
Maar daar gaan we het niet over hebben, hè? Over hanekam.
Nee, we hebben haast, want het is donderdagavond. Normaal nemen we natuurlijk veel eerder in de week op. Maar we hadden coronacrisis op kantoor. Want
ja,
er waren mensen
iedereen
die waren verdacht.
En quarantaine.
Ja, dus we moeten door. Ja, waar gaan we het over hebben vandaag?
Ja, nou, we gaan het hebben over de VOC-mentaliteit. Maar eigenlijk kwam dat een beetje omdat ik best wel veel mensen om me heen heb. Mannen vooral.
Ja.
In dat wat, zeker vanuit Rotterdam en zo, waar we natuurlijk gestudeerd hebben. En die zeggen dan, hey Jaap, heb je deze gozer al gezien? Die heeft, dat is echt niet normaal, die heeft zijn bedrijf voor 30 miljoen verkocht.
Ja.
En dan zeg ik, ja, maar oké, dat is heel leuk. En wat heeft hij gedaan dan?
Ja.
En dan is het 99% van de keren iets zo onbenulligs, waar niemand wat aan heeft. En dan heeft de beste man ook nog waarschijnlijk de belasting ontweken en alle mogelijke constructies bedacht.
Randjes opgezocht.
Dat hij geen belasting erover hoeft te betalen. En dat wordt dan altijd helemaal opgehemeld. En dat is in Nederland is de gewoon geld verdienen, puur alleen het geld verdienen. Dat is gewoon de heilige graal. Dat is het mooiste. En dan wordt er eigenlijk nooit, maakt niet uit
hoe
en wat. Ja. En zo staan we natuurlijk ook wel een beetje bekend als Nederlanders, toch?
Ja, precies. Nou ja, het lijkt me goed passen in deze week van Seward Gate. Een week waarin we natuurlijk de coronateststraten lobby hebben gehoord, die ervoor zorgt dat Nederland dus blijkbaar dwars ligt in Europa om het testen, waardoor we allemaal straks weer kunnen reizen, gratis te maken. Want dat zou slecht zijn voor de coronatestbranche.
Ja, hoe verzin je het? Ik zag er net nog één langs de snelweg. Zo'n heel grote abri met sneltesten.nl. Of weet ik veel wat het is. En dat zijn natuurlijk de gasten die daarachter zitten.
Ja.
Dat zijn natuurlijk echt de allergrootste autohandelaren. Ja. Het boeit zich geen reet
met
de wereld.
De VOC-mentaliteit en het verstoorde idee van Nederlanders met eigenlijk ondernemerschap. Het blinde ontzag voor iedereen die geld verdient. Jaap, ik wil eerst nog even een huishoudelijke mededeling doen, want we zijn op zoek naar een stagiair voor sales.
Keiharde sales. Het spreken we elkaar weer. We maken hier toch ook wel leuke dingen, hoop ik. Hè? Dus het gaat ons niet alleen om het geld.
Wij maken wel een product. Nee, maar ik vind oprecht dat wij wel iets maken. Wij zeggen wel ondernemers iets maken.
Ja.
Maar goed, we zoeken een stagiair voor sales. Dus we willen graag dat je geld voor ons gaat verdienen. Zelf krijg je dan geen geld. Dat is eigenlijk de deal. Maar je werkt wel gewoon bij hele coole mensen.
Als je het heel snel zegt, dan klinkt het hartstikke leuk.
Ja.
Edgar@zelfspodcast.nl en dan ben je gewoon binnen.
Jaapie, heb jij nog een dieptepunt?
Ja, voordat we naar een dieptepunt gaan, Sander.
Ja.
Ik moet even echt zeggen, dat zei ik in het begin van de uitzending al, maar je ziet er waanzinnig goed uit.
Dankjewel.
Je lijkt langer.
Ja.
Van alle kanten.
Ja.
Je hebt haar erop, alles erop en eraan. En dat kan niet anders dan door onze sponsor Atida Pure komen.
Ja. Ja.
Toch?
Nou, het zou zomaar kunnen. Ja, ik heb braaf die pillen geslikt.
Ja, dus dit heeft echt zijn vrucht afgeworpen. Ja. Ik wil een klein testje met je doen of je wel scherp bent. Want het zorgt ook voor scherpheid. Weet jij nog de namen en de geboortedata van mijn kids?
Van jouw kids?
Ja. Even kijken of je gegroeid bent.
Ja, eigenlijk weet ik dat wel gewoon. Ja, Muk is natuurlijk gewoon geboren op 10 mei 2016, denk ik dat was. En Joepie hebben we natuurlijk op de wereld zien verschijnen op 31 maart 2018, denk ik dat het was. En dan hebben we Tetje op 23 februari.
Nou,
van dit jaar.
Jongens, applausje voor Tatiana Pure. Die hebben we nog nooit meegemaakt.
Ik inderdaad.
Zijn hier, je bent zo ongelooflijk scherp. Je zit er lekker in. Dus noem even 4 fantastische punten van onze sponsor, Tatiana Pure. Kom op, kom.
Nou ja, het is natuurlijk allereerst de flexibiliteit van het abonnement. Je kan opzeggen wanneer je wil. Dan heb je die tot aan de voordeur levering. Dat is natuurlijk heel lekker voor luie mensen zoals wij. En ze hebben hoogwaardige producten vanwege hun apotheekachtergrond. En tot slot, je kan alles personaliseren.
Prachtig. atidapure.com/zelfspodcast en de code zelfspodcast, dan ben jij er helemaal bij. Zijn hier dieptepunt?
Nee, jij begint.
Ik?
Ja.
Oh, nou, ik had dus allemaal dieptepunten opgeschreven. Eigenlijk wil ik even één kleine noemen. Sowieso had ik echt een dramatische week. Ging van alles mis en niet door. En ik had extreme hooikoorts, maar dat wordt steeds erger.
Ja?
En
wat... Heb je dat op latere leeftijd ontwikkeld?
Ja. En het wordt gewoon steeds erger. Ik had het volgens mij als kind helemaal niet.
Nee.
Het heeft ook wel gewoon met luchtvervuiling en zo te maken. Mm. Dus volgens mij hebben steeds meer mensen er last van. En je kan van alles, kan je eraan doen. En pilletjes en verstuivingjes en zo. Maar
hoe constateer je op een gegeven moment dat je dat hebt?
Ja, omdat je ogen gewoon...
Tranen,
heel erg rood.
Maar ben je ooit naar de dokter gegaan en wat doet hij dan? Die blaast met een föhn, blaast die hooi in je gezicht. Nee. Dan zegt hij, oh, je bent aan het huilen.
Nee, je weet gewoon dat dat zo is. Want het zijn alle vinkjes.
Dat weet je gewoon.
Ja, omdat het is dan op een gegeven moment pollenseizoen.
Ja.
En dan komt dat op en dan heb je die betraande ogen. Je herkent ook mensen op straat. Hé, hey, heb je er ook een? Zie je? Hey, een hooikoortser.
Nee, maar wat is er voor onzin?
Het is een soort community.
Nee, maar ik heb ook wel eens tranen in de ogen. Maar ik heb nooit bedacht. Ik heb
als ik aan het zingen ben.
Onder andere. Ja. Nou ja, dan dat zijn niet tranen in de ogen. Dat is meer
dat
gewoon
is meer pure walging.
Brokken in de keel.
Brokken in de keel is goed.
Nee, maar grotere brokken in de keel. Kotsen eigenlijk.
Ja, gewoon
oprispingen bedoel ik meer.
Nee, maar ik heb het idee dat hooikoorts helemaal in is. Iedereen heeft hooikoorts.
Dat
dus
is
je
mijn
moet
punt.
Er echt
dus
bij
ik,
zijn.
Ik vertrouw het niet.
Nee,
dus,
jij denkt dus dat mensen...
Ja, volgens mij ben
jij ook zo last van pollen? Dat ze dat zo doen op het terras, weet je wel?
Het is gewoon een millennial kwaaltje.
Ja, het zou wel kunnen.
Burnout.
Nou goed, nog even een ander heel klein dieptepuntje wat ik net even las in een krant.
Ja?
Dat is die, ik geloof dat die Bas van Wijk heet, die is neergeschoten in dat park in Amsterdam, omdat hij iemand wilde beschermen waar een horloge van gejat werd.
Ja, ja.
En die gozer, die dader heeft dan 9 jaar gekregen. Want, en de eis was 18, want er is weer een vormfout, was er geconstateerd in de tenlastenlegging. Ja, ik blijf daar niet bij kunnen.
Nee.
Ik kan dat niet aan. Wat dan? Hoe dan? Er kan toch gewoon iemand zeggen... oh ja, dat was inderdaad een fout, maar wacht even. Strepen we door en dan zetten we weer opnieuw neer en klaar.
Ja.
Dat kan toch gewoon niet?
Ja.
En, volgens mij, ik weet niet wat er dan in hoger beroep gebeurt... maar als dat gewoon in de basis... als daar een fout is gemaakt in de tenlastenlegging... ben je gewoon lul.
Maar het droevige van nu dit is... dat ik besef dat ik geen antwoord heb
op deze kwestie.
We hebben allebei rechten gestudeerd. We hebben gewoon 4 jaar lang in de collegebankjes...
uit onze neus gegeten.
Hele emmers uit onze neus gegeten.
Zoutsnackje.
Had
je tenminste nog wat?
Ik vind het heerlijk. Het is altijd midden tussen zout en zoet. En het
maar
is vaak,
het is
vaak
heel
lekker
ondergewaardeerd, hè? Ja. Een zouten snack uit de neus halen.
Ja. Maar goed, maar we hadden het over onze mislukte juridische carrières. Want dat is wel dramatisch. Ik zou niet. Ik heb dus geen antwoord op de.
Ik heb hier geen bijdrage. Ik heb het niet uitgezocht. Maar ik vind alleen al zo'n bericht. Dus dan ben je dus nabestaande. En dan komt er een uitspraak. En dan zeg je. Ah, shit. Ja, we hebben een woordje vergeten in de lastlegging. Ja. Of iets niet ten laste gelegd.
Ja.
Dus er gaat even 9 jaar af. Dat gaat niet. Dat kan gewoon niet. En dat mag niet. Dus dat.
Nee, het is verschrikkelijk. En een vormfout. Maar hebben ze concreet gemaakt wat die vormfout is?
Ja, dat volgens mij wel. Heb ik niet goed opgezocht. Maar ik vind het gewoon... Nee, maar het is toch afschuwelijk. Het maakt toch überhaupt niet uit.
Ja.
Als dat is gebeurd, dan verander je dat. Dan type... Ja, gewoon met typex zo.
Ja, maar het was niet... Een vormfout is niet een misgespelde naam.
Nou ja, maar wat is de vormfout? Die hebben ze...
Nou ja, dan is er een bepaald iets in de procedure is niet goed gegaan ten nadele. Hè? Dus dan heeft waarschijnlijk die verdachte of die veroordeelde inmiddels... heeft niet de kans gehad om een repliek in
precies,
te dienen.
Ja, precies. Het zou zoiets kunnen zijn. Ja, kom op zeg. Het was heel duidelijk dat die gozer dat heeft gedaan. Dus of je nou kan repliceren... I don't care.
Replikanderen.
Ja.
Goed, over vormfouten gesproken. Ik heb een licht dieptepuntje meegenomen voor jou.
Och, lekker zeg.
Ik ben voor de tweede keer uit dezelfde broek gescheurd. Ja.
Komt dat door de grootte van de penisoïde die in de broek zit?
Dat zou je zeggen, maar ik ben bang dat het toch gewoon echt te maken heeft met A.
Of dus, je bent gegroeid door...
Nee, ja, A.T. de Buur. Ja, heel mooi. Heel mooi. Nee, ik heb natuurlijk een rare bouw, hè, over vormfouten gesproken. Ja, daar kunnen we allebei wel over meepraten. Ja, je hebt ook behoorlijk wat vormfouten in jouw
DNA.
Peer-achtige lijf.
Peer-to-peer.
Ik heb gewoon hele stevige bovenbenen. Ik noem het stevig, want ze zijn wel gespierd.
Jij hebt echt ketsen van dijen. Ja, Dijen.
Ja, nee, dijen.
Jouw kuiten vallen alleszins mee.
Ik heb dijen, daar kun je echt hele hammen afsnijden. Ja. Het is enorm gespierd.
Absoluut.
Zijn van die voetbalpootjes.
Ze zijn niet zacht, kan ik
zeggen. Mark Overmars.
Ja.
Maar dat maakt dus dat ik best wel moeite heb altijd met broeken. Dus weet je, om mijn middel zitten ze helemaal niet strak. Daar heb ik best wel wat ruimte. Maar om de bovenbenen zitten ze gewoon net te strak.
Wat is dit? Wat voor man onderwerp?
Ja, sorry. Ja, nee, inderdaad.
Doen, man.
Ja, je verandert langzaam in domien, inderdaad.
Ik ben door de tweede keer uit mijn broek gescheurd.
Ja, maar goed, het is wel gewoon een ding.
Zijn te groot.
Ja, nou ja, het is wel gewoon een probleem dat ik moeite heb met broeken.
Nou, dan laat je het een keer op maat maken.
Ja,
was dat het?
Nee, dat was het niet. Nee, we gaan nu naar de allergrootste vormfout van deze week. Sievert van Linden.
En het mooie even, is natuurlijk... Ik weet het natuurlijk al.
Ja, kijk, we gaan het zo nog verder hebben over Sievert Gate. Maar ik heb ook een week gehad, afgelopen week weer een paar dingen zien aankomen. Weet je wel, vorige week had ik het over de tijdschriftenwereld.
Jij bent wel de...
En wat is er,
de voorspeller,
wat is er deze week gebeurd?
Ja.
Hurst trekt de stekker uit.
Wat jij doet, dat vind ik een hele mooie tactiek van jou. Jij gooit heel veel altijd in de app van voorspellingen.
Ja.
En dan zit er altijd
komt
wel
de helft
iets
uit.
Ja.
Dat is niet helemaal waar. Maar goed,
dat doe je echt goed.
Nou ja, maar goed, kijk, het is bekend van mij dat ik Sievert van Linden.
Ja, elk jaar zeg jij, er komt een crisis aan tegen me. Elk jaar zit je in ieder geval goed. Dus, zie je wel?
Nee, ik heb dat dit jaar niet gezegd.
Maar jij had het wel met corona.
Ik heb corona voorspeld. Dat
precies.
Ja. Maar goed, dat Sievert van Linden een lul was, had ik natuurlijk al bij veel.
Leg heel even uit aan de luisteraar.
Had ik al heel vaak. Nou, kijk, Sievert van Linden, dat is de Benjamin Button van de Lage Landen. He, is een jongen van 30, gevoelsleeftijd 72. En die zit op tv altijd met zijn uitgestreken Christen-Democraten hoofd te vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Nou, dat is al aan zich genoeg reden om iemand te haten, zou ik zeggen.
Ja.
Daar komt bij dat hij komt uit dat BKB-schooltje, weet je wel. Dat is een soort van opleidingsinstituut voor Sievert van Linden-achtige mensen, die dan in dat Amsterdamse circuitje een beetje half lobby zich laten inhuren en zo. Nou goed, hij was tot voor kort, een jaar geleden was hij gemeenteambtenaar, ambtenaar bij de gemeente Amsterdam. En toen dacht hij, ik ga iets doen aan corona. Hij heeft toen de Stichting Hulptroepen opgericht. Hij wilde eigenlijk laten te zien met twee ondernemende vriendjes. Bernd Damme en nog een of andere gozer. Ik ken die Bernd Damme, is ook zo'n jongetje. Zo'n beetje zo'n quote jongetje. Beetje import van Wuppies en dat soort troep uit China doet hij dan. Nou goed. En dat doen mensen. Hè? Mensen importeren troep.
Ja,
in ieder geval, en toen hebben ze bedacht, weet je wat, de overheid loopt te falen met die mondkapjes. Wij gaan dat doen, want wij kunnen dat beter. Dus,
maar dat heeft toch iedereen toen bedacht?
Alleen zij hebben het echt gedaan.
Al die mannetjes die hebben gezegd, we gaan iets met mondkapjes of...
Ja. Nou goed, en ik zal niet al te diep op het verhaal ingaan. De Volkskrant heeft een toch wel zeer onthullend verhaal geschreven. Volgens mij is Follow the Money er ook mee bezig om dat nog weer een vervolg te geven. Er waren heel veel mensen in Journalistiek Nederland waren hiermee bezig. Want iedereen voelde, dit klopt niet. Want wat is er gebeurd? Hij heeft een partij mondkapjes heeft hij in China aangekocht. Hij heeft eigenlijk daarna de Nederlandse overheid, het ministerie van VWS, een beetje onder druk gezet van, jullie moeten dat van mij kopen. Als jullie dat niet van mij kopen, dan, dan ga ik herrie maken. Want hij heeft natuurlijk veel presence in de media. Hij heeft natuurlijk best wel wat power. VWS stond enorm onder druk. Want iedereen zei van, hoe kan het nou dat we geen mondkapjes hebben? Dus als dan iemand zegt,
deze gasten zijn gewoon echt zijn gewoon naar China gevlogen.
Ik
en hebben daar
niet,
ergens
weet niet, dat weet
op de hoek
niet.
Van de straat een paar miljoen kapjes.
Ik denk dat het gewoon ordinaire dropshipping is. Dat ze gewoon op internet hebben zitten googlen.
Ja, precies.
Doe mij gewoon even
gewoon
een partijtje.
Helemaal tussenhandel.
De crux is, en dat was het verhaal van de Volkskrant, dat hij altijd heeft gesuggereerd dat hij daar geen geld aan zou verdienen. Dat het een stichting was, want dat hulptroep is ook een stichting. Maar uiteindelijk is de deal gesloten tussen gewoon een BV'tje van meneer Van Linde en het ministerie van VWS.
Dus hij heeft er gewoon een commerciële deal. Munt aan verdiend.
Hij heeft er gewoon munt aan verdiend. Hij beweert dat moest van VWS. Hè, dat VWS aan hem heeft gevraagd van zet nou een BV'tje op, want we willen geen zaken doen met een stichting. We willen alleen maar zaken doen met een BV, wat natuurlijk heel raar is. Hij beweert dat er allerlei financiële risico's waren die blijkbaar...
Nou ja, raar als je nu ziet over die met die testen, dat ze dat dus alleen maar met commerciële partijen willen werken en dat ze dat niet willen.
Ja.
Dus ergens, misschien klopt dat verhaal wel een beetje.
Misschien zit daar dan wel wat in. Maar goed, het punt, en dat is natuurlijk het problematische ding, dat er vanaf meet af aan gezegd is door hem, ik verdien hier geen geld aan. Ja. En dat blijkt grote leugen. Sterker nog, hij schijnt een dure auto te hebben gekocht meteen. Of het nou een BMW Z4 is of een Porsche.
Ja, we zijn getipt door een luisterkind.
Ja, dat blijft nog in het midden.
Voordat we hierop verder gaan, we hebben natuurlijk, want we slaan volledig het ongevraagd advies over.
Ja.
Maar
ik ben nog niet klaar met mijn dieptepunt, want ik moest het Sievert verhaal uitleggen.
Is dit een dieptepunt?
Ja, ik heb nog niet.
Ik dacht dat we echt al ver achter in de uitzending zaten.
Ik moet het dieptepunt nog uitleggen, vriend.
Jezus, ik was al helemaal. Ik wilde al naar het snoepje van de week.
Ja, nee, ik snap het. Ja, jij zit aan het eind van je Latijn en aan het eind van je dag. Ik zie het aan je met je handkamp.
Ik heb nooit Latijn gehad, kan ik je vertellen.
Nee, dat is op alle fronten te merken. Het dieptepunt, laat ik daar dan even aan toekomen.
Ik dacht echt dat we verder waren.
Dat ik toch teleurgesteld ben in mezelf. Kijk, als je dan gelijk krijgt, wat toch in mijn geval vaak gebeurt, dan moet je de zelfbeheersing hebben om niet te gaan dansen op iemands graf. Dan moet je denken, mooi, ik heb gelijk gehad. En dan drink je een glaasje whisky.
Heb je op Twitter gezet van moehaha, kijk maar eens. Ja. Kijk mij, ik heb weer gelijk.
Ja, ik heb eigenlijk wel. Ik heb toch redelijk veel feestgedruis heb ik op zijn graf staan dansen.
Maar wat is daar zo verkeerd aan dan? Want kijk, ik vind dat je wel voorzichtig moet zijn. Maar ik denk wel dat als een Volkskrant dat schrijft en die zullen echt wel onderzoek hebben gedaan,
het is
dan klopt dat, toch? Maar dat jij dan, naar aanleiding van zo'n artikel, daar lekker op gaat. Ja, dat is toch niet zo erg?
Ja, maar het is toch. Ik vind het toch sterker om dan gewoon andere mensen te laten zeggen wat ze natuurlijk meteen deden. Van, nou, had je goed gezien dat die gozer niet deugt. En dan verder
en dat
gewoon,
jij dan antwoordt, nee, maar daar gaat het mij niet om. Het ging me echt om...
Precies. Nou ja, maar het is toch een beetje menselijke zwakte om zo leedvermaak te hebben.
Ja. Heel even nog over Sievert. Want eigenlijk het meest gênant aan het hele verhaal is dat ze... Hoeveel hebben ze hem ook alweer betaald? Of ze hebben toch ongelooflijk veel geld.
Dat was een deal van 100 miljoen.
100 miljoen?
Ja. En het ergste is dat die mondkapjes liggen dus in een magazijn. Ze zijn nooit gebruikt.
Dus, maar dat is toch nog veel erger? Ik vind Sievert, ik vind dat ook vreselijk. Dat je, vooral als je zegt dat je het niet voor het geld doet.
Ja.
Kijk, als je gewoon een ouderwetse autohandelaar bent en je doet dat en je zegt, ik doe het gewoon voor geld.
Nou ja, hij heeft natuurlijk niet zo hij heeft in dat maar... hele proces heeft hij zijn bekendheid. En die bekendheid heeft hij natuurlijk omdat hij met zijn uitgestreken smoel. Uitgestreken?
Heb ik nog nooit van gehoord, maar het zal vast helemaal...
Opgestreken?
Ja, zijn afgepeelste smoel. Ja. Ja, ik vind het goed.
De hele tijd zit te vertellen dat je meeschrijft aan het CDA-programma. Dat je toch een beetje je invloed inzet om ook die deal voor elkaar te krijgen. Dan wordt het natuurlijk wel heel sketchy.
Maar de vraag is dus, want hij is toch ook een soort halve dominee?
Ja, nou ja, eigenlijk wel. Hij is een televisiedominee. Hij is ooit bij de Wereldrijd Door groot geworden.
Ik denk aan jouw medeboekenschrijver. Hoe heet die?
Ruben van Zwieten. Ja, maar dat vind ik wel een verschil. Ja, die kreeg ik op Twitter ook voor me kiezen. Moest ik het op gaan nemen voor Ruben, waar ik me helemaal niet toe geroepen voel. Maar hij heeft wel vrij duidelijk de onderscheid. Hij gebruikt voor mijn gevoel toch niet echt. Maar goed, ik ga niemand verdedigen. Het blijft een moeilijke combinatie. Maar laten we daar nou toevallig iemand voor hebben gevraagd in het ongevraagd.
Ja, wie heb jij gevraagd?
Mark Koster.
Vertel even.
Mark Koster is mijn oude collega bij Quote. Allround financieel journalist. Iemand die ook gewoon een soort van wandelende meningenmachine is. Hij doet nu volgens mij dingetjes bij Follow the Money ook. Daar is hij trouwens een van de oprichters ook van. En achter het muurtje gaan we natuurlijk doorpraten. Want het is weer een week dat wij doorpraten achter het muurtje. En wel met Mark Koster natuurlijk van het ongevraagd advies.
Hij doet toch ook hier wat?
Hij doet ook hier wat. Gaat hij? Ja, dat komt.
Of gaat
dat
nog gaat, komen.
Dat gaat nog komen. Maar laten we even luisteren naar wat hij allemaal te blaffen heeft.
Hey, dat is leuk. Een stukje ongevraagd advies van een BN'ert, een CN'ert of een onbekende.
Ja, Jaap en Sander. De koopman en de dominee. Daar moeten we het volgens mij over hebben. De koopman en de dominee zijn de yin en yang van onze VOC-mentaliteit. En Sievert Hieroglyphus van Linde is de postmoderne Pieter Jansson Koen. Sievert heeft over alles en iedereen een mening en preekt ons toe vanaf zijn Twitterkansel. Sievert wierp zich recent zelfs op als de moeder Theresa van de coronabestrijding, omdat hij vond dat de regering amateuristisch bezig was bij de levering van mondkapjes. Maar wat blijkt nu? Zijn geëngageerde podiumkunsten blijken niet meer te zijn geweest dan PR-sluikreclame voor een commercieel handeltje in Chinese mondkapjes door hem zelf geleverd. Zelf wil Sievert daar natuurlijk nu niets over zeggen, want dat is ook een kenmerk van de koopman en de dominee. Als de dominee ineens ook wordt betrapt als koopman, dan duurt het altijd even voordat hij de kansel verhelt voor de marktkraam. Maakt allemaal niet uit, zo werkt dat. Dat is eigenlijk wel jammer, hè? Waarom zou een koopman ook geen dominee mogen zijn? De handel heeft immers ook moraal nodig en omgekeerd. Waarom mag een dominee niet in een Porsche voorbij scheuren als hij heel succesvol is? Mijn ongevraagde advies aan jullie, Sander en Jaap, jullie zijn ook koopman en dominee in één, om iets minder strikt naar deze zaken te kijken. Met andere woorden, leven de VOC-mentaliteit, leven de koopman en de dominee. Doe er wat mee.
Ja, maar Mark, volgens mij doet hij dit gewoon om ons op te volgen.
Ja, maar dit is typisch Mark Koster. Ja. Dus als je zegt, genocide vinden wij niet heel goed idee.
Ja, dan gaat
Mark Koster een advies geven. Nou, het ruimt
Bekijk
wel lekker
het
op.
Van de andere kant.
We hebben te veel mensen. Nee, dus dit is wel een klassiek Mark Kostertje.
Ja, maar hij is goed in het uitlokken natuurlijk.
Ja,
van
hij is een provocateur.
Ja.
Vind je dat wij ook dominee koopmannen zijn? Dat wij VOC-mentaliteit hebben?
Nou, ik vind dat nog wel meevallen. Ik denk dan misschien een hele lichte vorm. Nou, eigenlijk niet.
Wat ik met hem eens ben, is, ik bedoel, ik ben in zekere zin ben ik ook een dominee, want ik ben een columnist, dus ik heb de hele tijd meningen over dingen. En ik ben ook een koopman, want we hebben een bedrijfje.
Ja.
Alleen als je die dingen gescheiden houdt, dan vind ik er niet zoveel aan de hand. Alleen het probleem wordt natuurlijk als die dingen door elkaar heen gaan lopen.
Ja.
En dat. Ja, dat is natuurlijk aantoonbaar het geval bij Sievert.
Ja, en hij zegt heel duidelijk, waarom zou je niet als dominee in een Porsche mogen rijden? Van mij mag je prima in een Porsche rijden als jouw gevolg dat heel leuk vindt en je komt er ook vooruit. Maar als jij er niet vooruit komt en je gaat via de achterdeur met je Porsche weg en je hebt alle donaties die eigenlijk voor iets anders bedoeld waren aan je Porsche besteed, dan wordt het een probleem. En dat heeft hij gewoon niet goed gedaan. Kijk, hij had wat mij betreft, als hij had gezegd, ja goed, dat is moreel ook nog wel de vraag, maar als hij had gezegd, ik ben nu ambtenaar en ik verdien
geen conjo.
En ik wil gewoon wat verdienen en twee vriendjes die kunnen voor mondkapjes zorgen, het is allemaal best.
Ja.
Maar ja, dan was hij natuurlijk nooit zo ver gekomen.
Nee, Want de reden dat hij natuurlijk aan tafel kwam bij VWS was omdat hij ten eerste Sievert van Linde is.
Ja.
En ten tweede omdat hij de hele tijd riep dat het om niet was.
Ja. Ik heb dus ook jongens aan de lijn gehad, geen grap, toenertijd. Die ook in Indonesië en waar hadden ze dat allemaal?
Mondkapjes.
Ja, hadden ze mondkapjes.
Ja, wij kennen inderdaad, zo begon jij de uitzending. Wij kennen al die gasten uit Rotterdam. Onze halve dispuut heeft geld verdiend met troep importeren uit China.
Ja, allemaal. Die Albert Heijn Wuppie inderdaad dingen. Ja. En dat is allemaal die import van die rommel. Ja, dat is wat.
Goed,
en het gekke is, daar zijn ze natuurlijk ook helemaal niet voor opgeleid. Althans, nee. Ja goed, waar ben je dan voor opgeleid? Maar er zitten best wel veel gasten bij waarvan ik dacht, nou, volgens mij kan je wel meer.
Maar goed, dus Sievert sluit eigenlijk heel erg goed aan bij wat jij aan het begin van de uitzending zei. We hebben te veel respect.
Mark, je zei Sievert.
Nee.
Sievert?
Het verhaal van Sievert
sluit
heel erg aan bij wat jij in het begin zei. Namelijk jij uit de kritiek op het ontzag dat heel veel mensen in Nederland hebben voor eigenlijk iedere boerenlul die geld verdient.
Ja.
Zonder dat er een vraag wordt gesteld, hoe wordt dat geld verdiend?
Ja.
Is dat ethisch? Wat voeg je eigenlijk toe?
Ja.
Is die winsten die jij maakt, is dat gerelateerd aan jouw prestaties? Ik bedoel, volgens mij gaan er nu bedragen rond van 12, 13 miljoen die Sievert zou hebben verdiend op die mondkapjes. Nou ja.
Jezus Christus, zoveel.
Nou, dat bedrijf zou zo'n soort marge hebben gemaakt. Hè? Ja, dat kun je gewoon omrekenen van die 100 miljoen. Ja, is dat gerelateerd aan prestaties? Is een jaar lang een of andere stom bv'tje dat op een bestelknop in China drukt, is dat 12 miljoen waard?
Ja, kijk,
ja, nee.
Nee, ja, Ja, nee, maar daar gaan we het ook nog eens een keer een andere keer over hebben. Over een mooi materiaal en echte ambachten. Want ja. Ik kan me nog heel goed jouw verhaal herinneren van Vida XL, waar je ooit een keer was. Dat bedrijf wat natuurlijk niks anders doet dan een soort dorpvoerhaven.
Troepen importeren. Dat doen wij in Nederland.
En dat is natuurlijk ontzettend zonde, want je wil ook gewoon dat er
mooie dingen
gemaakt worden. En dat wordt er in Nederland natuurlijk bijna niet meer.
Nee.
Ook de grote bedrijven. Bijvoorbeeld, daar las ik ook een stukje over, dat Philips ook eigenlijk niks meer maakt. Die kopen dus alle innovaties. Die stoten alle takken af die echt dingen maken.
Ja.
En die kopen dat eigenlijk gewoon in het buitenland. Ja. En die zijn dus uiteindelijk ook een soort handelshuis geworden. Ja. Wat heel zonde is, want ze waren natuurlijk ooit heel innovatief. En dat
dat is de tragiek van die VOC-mentaliteit die Balkenende ooit promoten als een soort van goed iets. Weet je wel, we moeten weer op reis en we moeten weer... Hè,
zo, dat VOC. Is wel echt, ik weet het nog heel goed, dat zei.
En wat de VOC deed, was feitelijk dropshippen.
Ja.
Ik bedoel, dat waren gewoon handelaartjes. Die trokken een paar peperkorrels en nootmuskaten trokken ze uit Indië weg. En die verhandelden dat. Nou ja, daar zat eigenlijk nog meer ondernemerschap. Je moest wel met zo'n boot met scheurbuik.
Want nu hoef je natuurlijk helemaal niets te doen. Gewoon, nee. Je kan gewoon
klikken.
Je klikt en je mailt wat. En dan kan je daartussen gaan zitten.
Ja, maar goed, maar het is toch wel een beetje een Nederlands verschijnsel, denk ik. Want als je kijkt naar onze reputatie, ook internationaal, is gewoon van een hosselandje.
Ja.
We zijn gewoon handelaren. We zijn een belastingparadijs. Ja. We hebben altijd die mentaliteit van als ik het niet doe, dan doet iemand anders het wel. Wat natuurlijk toch een moreel zeer bedenkelijke mentaliteit is.
Precies.
Van maar je hoeft het niet te doen. En de landen om ons heen, de Duitsers, de Zweden, de Engelsen, de Fransen, die maken gewoon...
Maar het lijkt me gewoon zo raar. Ik heb me er ook altijd over verbaasd. Die jongens die uit Rotterdam dan bij zo'n brievenbusmaatschappij...
Zo'n trustkantoor.
Trustkantoor, heet dat. En dan gingen die gasten daar werken en dan verdienen ze geld. En dan zei ik, maar wat doe je dan? Want om het even uit te leggen, in de meest simpele vorm, want misschien leg ik het helemaal niet helemaal goed uit, maar het zijn gewoon bedrijfjes.
Ik vond je uitleg van de vormfout vond ik heel indrukwekkend.
Daar heb ik echt punt op gescoord, inderdaad. Daar had ik mondeling toch een 5,5 voor gekregen bij de Erasmus Universiteit.
Ja. Maar echt een HBO-opleiding die wij hebben.
Het sloeg helemaal nergens op. Rechten is maar best leuk, maar het sloeg nergens op. Maar die trustkantoortjes, dan heb je dus gewoon op een plek waar je weinig belasting hoeft te betalen, daar is dan ben je gevestigd.
Ja.
En daar staat dan een plant, een printer.
Ja.
En een
Rotterdamse koorbal.
Een Rotterdamse koorbal.
De
koffie te zetten en de envelop open te doen.
Ja.
En dat is gewoon wat dat is.
Ja.
Want dan draag je minder af. Gebeurt in de muziek natuurlijk ook. De Rolling Stones, de U2 en weet ik veel. Die hebben hier brievenbussen, trustkantoortjes. En die handelen dan die royalties af, want ze hoeven niet af te dragen. Ik vind het gewoon zo...
Het is toch een beetje een taboe bij veel gasten. Van in hoeverre is jouw werk moreel oké, zeg maar.
Ja.
Dat is natuurlijk toch wel pijnlijk om toe te geven. Dat je bij een trustkantoor werkt. Dat je eigenlijk belastingontwijking faciliteert.
Nou, ergens. Ik heb ook wel vrienden die zeggen. Ik vind gewoon geld verdienen het leukst. Het interesseert me echt geen reet in wat. En ergens vind ik die platheid dan ook altijd wel weer lekker. Dan zeg je dat
mooi.
Tenminste.
Ja, nee, maar inderdaad. Dus misschien is dat het wel. Want ik heb met Quote natuurlijk ook heel veel oud ijzerhandelaren. En dat soort gasten ontmoet. Fantastische kerels. Vind ik super mooi. Gewoon gasten die doen niet moeilijk. Die zeggen, ik ben gewoon een handelaar. Ik koop in. Ik heb daar een neusje voor en ik verkoop het voor meer geld. Nou, dat vind ik mooi. Alleen het probleem is dat er natuurlijk... Ja, dat is het. Er zijn gewoon heel veel hoogopgeleide, slimme gasten... die zich met dit soort toch laag opgeleide bezigheden
bezighouden. Die flitshandelaren, die gasten die dan op de beurs... Volgens mij is dat gewoon
flow traders. Ja.
Dan zit je dus gewoon een nanoseconde voor de beurs zit je te handelen.
Ja.
En natuurlijk, die gasten zullen echt wel wat kunnen.
Het probleem. Ze kunnen wat.
Ja, ze
maar
kunnen
waarom
eigenlijk
doe je
te veel?
Dat? Waarom doe je dit? Want het voegt niets toe. Nee. En het grappige is dat je flow traders noemt. Want ik volg onze vriend Siebert natuurlijk op Twitter al wat langer... En die zat toen, op een gegeven moment was er in maart, zei Renze Klamer, zei bij de vooravond, had hij een heel betoog van, belachelijk dat flow traders, die hebben natuurlijk knetterveel geld verdiend in het coronajaar, omdat iedereen liep te handelen.
Dat is niet te geloven.
Die had daar een grote aanklacht tegen. Ja. En toen ging Siebert daarover tweeten van, maar ze hebben wel een functie als market maker. En
oh god, ja, krijg je dat.
Ik ben kneusje Siebert. Nou, en die ging daar, dus ja, toen proefde hij al.
We moeten hem een keer te gast hebben, denk ik.
Nou, ja. Dat zou wel leuk zijn, ja.
Jij bent er wel van, om gewoon een
ik
soort vijand...
Ik steek de hand wel uit.
Ja.
Nee, maar goed, maar toen proefde hij al van... hij heeft gewoon geen ondernemersmoraal, zal ik maar zeggen. Hij vindt gewoon geld verdienen. Ondernemen is geld verdienen, einde verhaal. Voor de rest heb je met niemand iets te maken. Als je binnen de wet gedraagt, dan... Maar goed, ik vind dat je in deze tijd... kun je best wel wat meer verwachten van een ondernemer. In een tijd waarin er ongelijkheid is, waarin er duurzaamheid natuurlijk... We helpen de wereld naar de kloot. Ik vind dat je gewoon meer kan verwachten. Zeker van al die hoogopgeleide mensen die tegenwoordig ondernemers zijn. Want ondernemers waren vroeger natuurlijk toch ongeschoolde boerenlullen eigenlijk. Er waren gewoon in de generatie van onze ouders. Wie ging er ondernemen?
Ja, nee, niemand.
Niemand?
Nee.
Als jij naar de universiteit ging en je had gestudeerd, dan ging jij toch een baan zoeken waarbij je een soort van maatschappelijke bijdrage wilde leveren. En al die slimme gasten die gaan ondernemen.
God, alleen maar wat is mij dat toch vroeger veel verteld? Ik weet het nog heel goed ook op VK-kampen, had je van die leiders.
Ja.
En, dan zeiden ze van leer een vak, jongen, leer een vak. En mijn ouders had leer een vak, echt een vak, doe iets.
En draag wat bij.
Ja, maar dat wordt nu minder gezegd, denk ik.
Ik denk dat
ze het allemaal prima vinden. Van, oh, wil jij... Tuurlijk, we mogen ook best ergens wel trots zijn op... Nou ja, niet zozeer dat verleden, want daar zijn ook wel wat rare dingen gebeurd.
Ja.
Maar op het het handelen en kansen zien. En er zitten heus mooie dingen aan. Ja. Maar het is wel jammer, zeker nu...
Nou, het over de grenzen kijken, het internationale denken. Dat is leuk aan Nederlanders. Ja. We spreken onze talen en we gaan erop uit. Maar de opvatting van ondernemerschap, zoals die ook... toch een beetje door de politiek is ontwikkeld. Hè? Ik noemde net al Balkenende met zijn VOC-mentaliteit. Rutte met zijn dividendbelasting afschaffen. Dit is allemaal de boodschap eigenlijk van onze politieke leiders.
Ja, het is heel duidelijk. Ja. VVD roept het hardste van gewoon...
Als je geld verdient en je houdt je aan de regels... Ja. Ben je een ondernemer, ben je een mooie baas. Alle lof.
Ja, is prachtig.
Dat is gewoon niet meer houdbaar in deze tijd.
Nee.
Dat is de conclusie.
Als jij nu... We spoelen even anderhalf jaar terug. En er was een maatje van je, Gnervrie. Mm. En die had gezegd... Hey, ik weet in Suriname een partij mondkappen.
Ja.
Heel
van
simpel. Van bamboebladeren gemaakt.
Ja.
PFG gekeurd. Huh, wat is dat? Dat weet ik niet. Maakt niet uit.
Ja.
En we halen dat op. Jij 5 en ik 5 miljoen in de tas. Ja. In beide fietstassen. Hoppakee. Ja. Wat had je gedaan?
Nee, ik had het niet gedaan. Nou, ten eerste omdat ik Gnervrie er niet op vertrouw.
Maar die gasten hebben waarschijnlijk wel ook wat geïnvesteerd. Want je moet het wel kopen. Je moet er wel heen. Of hebben ze geld opgehaald?
Nee, dus die stichting die werd een beetje geholpen door allerlei grote partijen.
Ja, ze hebben gewoon geld opgehaald.
Ze hebben nog risico genomen. Siewert was ambtenaar. Die woonde in een van de domme Phoenixse hutten ergens in Amersfoort. Waar hij zijn zolder nog heeft verbouwd. Op uitgebreid gedeeld op Twitter.
Ja?
Die had geen cent. Dat ging knaak.
Oh, dat heeft hij dus gewoon met ander geld gedaan. Ja, dat is wel... Oh, vies is het toch wel.
Ja, maar had jij het dan wel gedaan? Kom op, we willen toch wat maken.
Nee, maar dat vind ik dus het erger. Waar ik in het begin van de uitzending mee kwam. Dan zeggen dus die lui altijd... Van, ja, maar Jaap, je bent gewoon jaloers. Kom op, je had het ook lekker gevonden.
Tuurlijk ben
je
niet jaloers.
Dat is gewoon niet waar. Want
ben
ik vind
jaloers
het...
op Siewert nu? Wie is er nu jaloers op Siewert?
Nee, maar ik ben dus ook nooit jaloers geweest. Ik heb wel... Een keer met jou hadden we een quotefeestje. Er was een crypto-miljonair. Weet je dat nog? Die jongen uit Utrecht van vijf ogen achter.
Bleek een oplichter te zijn.
Bleek dat een oplichter te zijn? Die kwam helemaal in een vet pak aan. En die vertelde van ik had gewoon ooit een keer 5000 euro erin gestopt. En nu heb ik 20 miljoen.
Ja.
Ja, het is niet dat ik dan denk, ik vind het wel een lachen verhaal.
Ja.
Maar ik wil gewoon stop met dat jaloersheid.
Dat is het probleem. Dat soort gasten zijn dus wel helden voor jonge gasten.
Ja, zeker.
Dus wat er gebeurt op Instagram en met vrouwen die zich laten influencen door totale leeghoofdige bimbo's, die wij tot snoepje van de week bombarderen, gebeurt dat met gasten natuurlijk ook. Die kijken op tegen de verkeerde gasten.
Wat ik ook nog wel een dingetje vind, het is natuurlijk lastig als jij, ook met die teststraten en met vaccins en et cetera.
Ja.
Kijk, als jij bijvoorbeeld in de mondkapjeshandel... je zit er al 30 jaar in.
Ja.
En je hebt dan een beetje profijt ervan. Dan denk ik, daar heb je ook 30 jaar in geïnvesteerd... om het goed te maken. En dan gun ik het je nog wel.
Dan heb je een keer een goede tijd.
Heb je een keer een lekkere pandemie... mag die man er ook een beetje van genieten.
Ja, precies,
snap je? Dat is gewoon verschil.
Jarenlang...
Bij farmaceutische industrieën... die moeten mega veel investeren.
Ja.
die verdienen ook allemaal veel te veel. Dat zijn natuurlijk ook echt hele grote boeven. Ja. Maar die moeten wel.
Dat systeem dat patent, snap ik toch wel.
Dat systeem snap ik wel. Want je moet dat toch.
Ja, je hebt geen keuze. Dit hele gedoe met mondkapjes en al die siewertjes die nu een zak aan het vullen zijn, is natuurlijk wel een gevolg van de privatisering in de zorg. Dus, als je marktwerking wil, dan is het onvermijdelijk dat sommige mensen geld verdienen. Maar we kunnen ook zeggen van die marktwerking leidt tot deze shit, tot deze zakkenvullerij. Dus we gaan dat toch gewoon weer een overheidsstaat.
Maar dat is toch helemaal niet gek? Ik vond het zo'n mooi voorbeeld. Cuba. Nou, we weten allemaal dat de overheid daar alles te zeggen heeft. Die heeft ook gezegd, we gaan dat vaccin, gewoon als eerste gaan wij een vaccin ontwikkelen. En daar gaat al het geld heen. In plaats van alle voorzorgsmaatregelen gaan we gewoon een vaccin maken.
Ja.
En dat hebben ze gedaan. Het werkt als een trein. Helemaal top.
Dat werkt echt?
Dat werkt.
Dus geen bananenolie?
Nee, het is gewoon helemaal top. Het is ook bekend dat in Cuba de ziekenhuizen goed zijn.
Ja, nee, klopt. De zorg is goed.
Dus die hebben gewoon dat gedaan. Ja. Dus dan denk ik, dan vraag ik me wel eens af, slaan wij dan niet te ver door? Moeten we dat niet af en toe
wij zijn
meer
totaal doorgeslagen in de marktwerking en het zien van iedereen die de randjes opzoet als ondernemer. Hè, dus dat nieuwsberichtje wat we eerder hadden over die lobbygroep van de teststraatboeren. Vond ik een briljante naam. Was een Rasmus Emmelkamp. Rasmus Emmelkamp. Dat is echt een naam die Goomba had kunnen verzinnen.
Ja,
die was dan de spokesperson voor de coronateststratenlobby.
Ja, houd toch
dan denk
op, man.
Je, hoe kan het überhaupt dat Rasmus Emmelkamp dat daarna geluisterd wordt?
Ja, maar die heeft normaal gesproken natuurlijk gewoon een kermis.
Die heeft een kermis, die heeft een occasionwinkel. Of die doet normaal gesproken in wuppies of in geluidspanelen.
Ben jij van de occasions of van de occasions?
Ik ben van de occasions.
Ik vind occasion ook zoveel vetter.
Ja. Ja, maar
ik zou het ook
rosselaar
zo vet vinden om gewoon, hoe mooi als je in Berkel een rode reis gewoon langs de kant van de weg een occasion handelt.
Zullen wij ooit een occasion beginnen?
Het lijkt me heerlijk, met een kooltrui aan. Ja? Dan ga ik daar gewoon oude 206'en verkopen. Ja, ik zie het helemaal doen. Dus een bakje koffie.
Ja, maar goed. Maar kijk, hosselaars, die zijn er altijd geweest.
Ja.
Ik bedoel, ieder tijdsperk heeft hosselaars gehad. Alleen, we zijn hosselaars te serieus gaan nemen.
Ja.
Ze hebben lobbygroepen,
dat
ze hebben politieke
het
invloed.
Nou ja, maar op een gegeven moment was natuurlijk ook een zakenkabinet, werd dat dan genoemd. En dan gingen ze de ondernemers, die dan met echt onzin hadden ze geld verdiend.
Ja.
Die moesten het bepalen.
Ik denk maar aan LPF.
Precies.
Kwam Herman Heinsbroek. Jij heeft wel een fantastisch knappe dochter op de wereld gezet.
Ja, dus dat is dan wel weer een applaus. Ja.
Maar goed, maar zo'n gozer, die heeft natuurlijk ook niks van gemaakt.
Ja, die moest op een gegeven moment moest die dan, want zij wisten dat wel beter, want het waren succesvolle ondernemers.
Totale overschatting
van
ondernemers.
Totaal mislukt. Ja. Dus wat ik vind, misschien is dat wel een leuke oplossing. Er moet misschien gewoon een andere, een maatschappelijke quote komen. Of is dat er al een beetje een soort lijst?
Ja, je hebt de invloedrijke top nog wat. Volgens mij maakt de Volkskrant dat wel.
Ja, kijk, het ergste, ik vind het ook wel lekker, zo'n lijst. En ik wil er ook doorheen. En dan zie ik een of andere betonboer die niemand wat aan heeft. Ja, nou goed, beton heb je dan nog wat aan. Maar er zitten echt sommige boeren bij dat je echt denkt,
Ik wil zeggen, die flimietje wordt voor jou is niet van riet gemaakt alleen.
Nee, dat is waar.
Behoorlijk wat concreet.
Dat is geen houtbouw. Nee. Maar er staan natuurlijk wel een hoop jongens in die lijst waarvan je denkt, als dat wegvalt, dan is er ook niet veel aan de hand.
Nou ja, maar toch heb jij nog steeds de ambitie om rijk te worden. Dus
ik ga even een business idee noemen.
Oh nee, het geflopte business idee van jou.
Wat ik dus dacht, om gewoon voor de volledige proletisering van de samenleving. Je hebt veel van die winkeltjes. Die hebben.
Ja.
Ja, nee.
Ja, ik kom ze wel eens tegen. Ik loop wel eens door een straat en zie ik ziek van die winkeltjes.
Nou, precies dat. Ja. En die hebben een Facebook-like-meter. Die loopt live mee. Dus als jij dan op Facebook zie je die winkel en dan like je het. En dan gaat die fysieke meter. Er staat echt gewoon een meter staat op de toonbank.
Ja.
En die gaat met zo'n duim en die gaat dan likes tellen. Dus deze winkel heeft 10.000 likes.
Wat ontzettend kneuzig.
Het is extreem treurig.
Ja.
Maar wat ik dacht voor de echte proleten.
Ja.
De show me the money meter.
Ja.
Dus die zet je op je schouw in je proletenhut.
Ja.
En al jouw vermogen, alles bij elkaar van aandelen, bitcoins, maakt allemaal niet uit. Je rekeningen, gewoon je rekening courant ook bij de Rabo. Gewoon alles erop en eraan.
Ja.
Die worden allemaal gebundeld en dat wordt daar op dat display. Zie je hoe rijk je bent en hoe rijker je steeds wordt.
Ja.
Dus als vrienden komen die zeggen, hé, wat is dat dan weer? En dan zeg je, dat is mijn vermogen.
Dus... Ja, nou, dit is oprecht wel grappig. Ik heb wel eens met Ali Nicknam van Bunk een praatje gehouden. En toen zei ik van ja, hij zei van welke innovatie zou je nou nog willen in die app? Weet je wel, ja. In zo'n bank-app. En toen zei ik van, nou ja, weet je, het is best wel gaaf om inderdaad precies te zien hoe je vermogen zich ontwikkelt.
Ja, toch?
Want je hebt alleen maar zicht. Hey, je kan op basis van je belastingaangifte en je vermogensbestanddelen, dus ja. Je WOZ-waarde en weet ik veel, al dat soort dingen, kun je natuurlijk best wel destilleren na aftrek van de schulden, wat je vermogen is.
Ja.
En als je dat elke dag ziet, ja, dat is natuurlijk, het speelt totaal in op de afschuwelijke sentimenten die we net hebben benoemd. Dus het is totaal contrair aan wat we net allemaal liepen te...
Nee, dat weet ik. Maar ik wil ook gewoon... Ik bedoel, nou ben ik er ook. Ik ben er al voorbij. Ik
ja, maar noem het dan worden. De Sievertmeter.
We noemen het de Sievertmeter. Ja. Hieroglyphius heet die van de... Van de tweede naam.
De Sievertmeter. Ik vind het een leuk idee. De Sievertmeter.
Ja,
dan kun je gewoon. Dan ben je op maart 2020 staat er nul. Ja. En staat er. Je bent.
Maar je krijgt hem wel alleen. Amsterdam, je krijgt hem wel alleen miljoen. Als je echt met onzin je geld verdient. Het moet niet. Het mag niet zomaar.
Nee, je
zijn.
Mag niet werken voor je geld.
Nee, het mag niet inhoudelijk.
Je mag niet
iets
echt iets hebben bijgedragen.
Nee, het moet echt kak zijn. En dat je dan ups een panje spuiten bij elke keer dat er weer een.
Ja, nou, dan noemen we dat de Sievertometer.
Precies.
De Sievertmeter.
Hey, hadden jij nog een Topo Chico snoepje van de week meegebracht. Ja. Want en de vraag is natuurlijk waar of dat wij een Topo Chico gaan drinken met het snoepje van de week.
Oh mijn god.
Oh, dit klinkt Topo Chico.
Ja, nee, serieus. Gaan we dit echt doen?
SOS Aqua, no, no, no.
Oh, dat gaat over mij.
SOS Cerveza, no, no, no.
Kraa.
SOS un zumo, no, no, no. No, no. Es mucho más mejor porque es Topo Chico.
Olé, Topo Chico.
Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik niet meer zeker weet of haar niet al een keer hebben gehad.
Oh, zijn wij? Ja, als
nee,
snoepje. Als snoepje.
Ja, ja, rustig.
Nee, maar ik snap je, want het is op een gegeven moment wel. Wij hebben kunnen een 500 gaan maken.
Ja, zeker. Nee, maar wat ik heb meegenomen is Helene van Rooyen. Ik weet nog dat we het in Den Haag hebben het over gehad toen tijdens die fameuze Westwood-sessie.
Precies, ja.
En toen waren we te lam. Het was zo lam dat het niet meer goed was om uit te zenden.
Maar je mag snoepjes er ook in herhaling doen.
Nou ja, maar Helene van Rooyen, ja, ik heb Helene meegenomen, want die. Ja, dat was wel hilarisch. Helene die begon opeens te twitteren over crypto's.
Ja.
En toen heb ik getweet van, als Helene van Rooyen begint te tweeten over crypto's, dan gaat er wel iets behoorlijk mis.
Ja, het is de Elon Musk van de lage landen.
Dezelfde avond zat ze bij de vooravond. Mocht ze dus als totale no-no mocht ze iets zeggen over crypto's. Nou ja, dan maakt het ook niet uit of een no-no of een insider iets over crypto zegt, want niemand weet waar het op slaat. Er is geen kennis als het gaat om crypto's, want het is gewoon kak. Maar goed, boze Kevins in mijn mailbox nu. We moeten haar toch een snoepje maken.
Ik snap het.
Want ze heeft,
nou, maar wat jij dus
ze
wel
heeft toch impact.
Wat ik dus wel gek vind, want eigenlijk is zij natuurlijk rijk geworden met het schrijven van boeken.
Ja.
Dus maken. Toen deze het maken. Het maken. Dus echt een maker.
Ja.
Dus daar kan je toch niks van zeggen. En toen heeft ze op een gegeven moment ook gedacht, ja, ik vind
ze kunnen
het allemaal
me
goed.
Nog meer
ze, kunnen me
nog,
ze kunnen me nog meer maken. Ik ga de crypto's in.
Ja.
En toen kwam ze van een koude kermis thuis.
Ja, nu is ze dus alles kwijt.
Samuela, waar zou jij...
Samuela?
Ja, we hebben Sammy, die wordt Samuela genoemd.
Ja, nu ben ik Samuela.
Samuela, omdat je
Japonette
golft. Waar zou jij een Topo Chicootje willen drinken?
Ik zou wel graag met haar, denk ik dan toch, naar het letterkundige museum terug gaan. Want zij heeft daar ooit een... exhibitionistische exhibition gehad. Van bepaalde zaken die in bepaalde gleuven verdwijnen en dan bepaalde lichaamsappen in zich opnemen en dan weer uitkomen.
Ja, precies. En dat lijkt je een gezellig...
Nou, ik hoop dat ze inmiddels de troep hebben opgeruimd en dat je daar gewoon rustig een Topo Chicootje kan drinken.
Ja, zonder haar exhibition. Ik snap hem. Dus gewoon weer eens ouderwets naar, zoals wij eigenlijk elke vrijdag altijd deden, hè, samen. Ja. Naar het Letterkundig Museum.
Nou ja,
in Rotterdam.
Als het gewoon mooi schoongepoest is en er is geen crime scene meer.
Het is gekuist.
Het is gekuist, zoals jij in Vlaamistan zegt. Ja. En het is niet meer afgezet met politietape. Nou, dan had ik daar graag een Topo Chicootje gedacht.
Later.